De geestelijke wapenrusting. Efeziërs hoofdstuk 6. Daar gaan we naartoe met elkaar. Efeziërs hoofdstuk 6. Laatste hoofdstuk van de brief van Paulus aan Efeziërs. En het hoort eigenlijk bij... Het is eigenlijk een soort slotopmerking van de apostel. Als hij zoveel gezegd heeft in deze brief, dan staat er in hoofdstuk 6 vers 10... Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand... Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen doven. Uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij een woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. De wapenrusting van God of de geestelijke wapenrusting. Paulus verbindt dit Bijbelgedeelte dat wij gelezen hebben. Ik heb het nu, omdat het vanavond een inleiding op het thema is, in zijn geheel gelezen. Het is de bedoeling dat we in de komende Bijbelstudieavonden, zo de Heere wil en wij leven, die elementen van die wapenrusting afzonderlijk gaan behandelen. En Paulus die sluit met dit laatste gedeelte in de Efeziërsbrief aan op datgene wat hij daarvoor heeft gezegd. Ja, dat klinkt u heel logisch in de oren, denk ik. Maar ik zeg het toch even met nadruk. Omdat deze geestelijke wapenrusting waarover Paulus spreekt, alles te maken heeft met de geweldige boodschap die de apostel in deze brief ook naar voren brengt. Het is een brief aan de heiligen en gelovigen in Christus. Zo zegt het eerste hoofdstuk, het eerste vers. En waarover gaat dan deze brief? Nou, je zou eigenlijk het kunnen samenvatten in een paar woorden aan de hand van Efeziërs 1 vers 3. Namelijk dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Als je de structuur van de Efezebrief bekijkt, dan zul je ook ontdekken dat als je hoofdstuk 1 naast hoofdstuk 6 legt, dat die zegeningen die genoemd worden in het eerste hoofdstuk, of die zegen die daar wordt uitgewerkt in verschillende elementen, dat die corresponderen ook weer met die zeven elementen van de wapenrusting. Dat is altijd mooi als je dat naast elkaar zet, dan zie je ook hoe geweldig dat woord van God eigenlijk in elkaar zit. En dat alles ook zijn betekenis heeft. En dat alles ook op de juiste plek staat. En ook in de juiste volgorde. Het vloeit voort eigenlijk, die woorden die Paulus hier spreekt, uit de bediening van de apostel. Die te maken heeft met deze bedeling. waarin het in feite gaat om de bekendmaking van een geheim, een geheimenis, een verborgenheid. Laten we daarvoor even terugbladeren naar het derde hoofdstuk. Daar spreekt Paulus erover dat hem een geheimenis door openbaring bekendgemaakt is, vers 3. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Namelijk dat geheimenis dat in andere tijden, staat er, niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Namelijk de heilige apostelen en de profeten door de geest. Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En tot zover. Hij spreekt hier dus over dat geheimenis. En dat geheimenis heeft betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. Daarover gaat het in de Efezebrief. Later ook in de Colossensebrief overigens zijn de gevangenschapsbrieven van Paulus. Geschreven in de tijd dat hij in Rome verbleef, waar Handelingen 28 over spreekt. En dat hoofdstuk in Handelingen 28 eindigt met de verklaring, met de bekendmaking dat het heil, en met dat heil wordt eigenlijk de Christus bedoeld in zijn eigen persoon, gezonden is tot de heidenen, naar de volkeren. Daarmee houdt het plan met Israël op, dat wil zeggen tijdelijk, omdat het volk van Israël niet ingegaan is op de boodschap van het heil, niet ingegaan is op de boodschap van de heiland, de Heer Jezus Christus heeft verworpen, en als gevolg daarvan heeft God het volk ook terzijde gesteld. En hij zal na verloop van tijd, en die tijd duurt nu inmiddels al bijna 2000 jaar, de draad met Israëls geschiedenis weer opnemen. En zo zal de Heere ook met dat volk van Israël in de toekomst, ook voor ons nog toekomst, tot zijn doel komen. En zal hij al zijn beloften vervullen. Want God laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. God heeft het gesproken en hij is getrouw, hij zal het ook doen. En dat is geweldig. Maar goed, dat betekent dat er op een gegeven moment een periode zou ontstaan waarin hij niet bezig is met het volk van Israël, niet daadwerkelijk zichtbaar. En als gevolg daarvan ook niet bezig is met de dingen die het koninkrijk betreffen, want dat heeft alles met elkaar te maken. Het koninkrijk dat aangekondigd werd in het Oude Testament, dat verkondigd werd in de dagen van de Heer Jezus en later ook nog in de tijd van de apostelen, in het boek Handelingen. Maar met de verwerping van Israël, ja, is ook dat koninkrijk eigenlijk verborgen. Is de dag niet aangebroken dat het koninkrijk op aarde ook daadwerkelijk is geopenbaard. En ook wat dat betreft, we spreken dan over het evangelie van het koninkrijk. Dat is een boodschap die zal in de toekomst weer actueel worden. Namelijk als God weer bezig gaat met het volk van Israël, daardoor ook weer bezig gaat met de volkeren van deze wereld, met de toestand van deze wereld ook, dan zal het evangelie van het koninkrijk verkondigd worden, waarin eigenlijk met zoveel woorden opnieuw zal weer klinken de boodschap: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En vandaag leven wij als het ware in die tussentijd. De tijd daartussenin. En die is in het Oude Testament wel te ontdekken, die tussentijd. Maar ja, achteraf is dat altijd makkelijk praten natuurlijk. Alleen wat er in die tussentijd zou gaan gebeuren. En dat bijzondere werk van God in verband met die gemeente, dat lichaam van Christus, dat was een geheim. He, dat is verborgen gebleven, zoals hier ook staat, in God, de schepper van alle dingen. En God heeft dat pas op het moment dat daarvoor nodig was, op het juiste moment, heeft hij die boodschap, dat geheim, bekendgemaakt. En met name ook door de bediening van de apostel Paulus. We hebben wel gezien dat die boodschap ook alles te maken heeft met de overheden en de machten in de hemelse gewesten. We lazen in vers, laat ik even in vers 9 nog beginnen. Paulus die is dus, zeg maar, het uitverkoren werktuig om de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te verkondigen. Hoofdstuk 3 vers 9 ben ik, hè? Ben ik nog steeds, ja. Hoofdstuk 3 vers 9. Paulus die is dus aangewezen, heeft genade van God ontvangen om de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te verkondigen. Dat woord onnaspeurlijk, dat betekent ook echt onnaspeurlijk. Dat wil zeggen dat je het niet kon naspeuren in het Oude Testament. Er wordt namelijk in het Oude Testament ook al veel gezegd over de rijkdom van de Christus. De Messias wordt immers in het Oude Testament aangekondigd. En er worden allerlei profetieën over hem uitgesproken. Petrus, die schrijft later in 1 Petrus 1, dat de geest van Christus vooraf heeft getuigd van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. En dus er staat in het Oude Testament veel geschreven over Christus. Zowel over zijn lijden, nou die periode die ligt inmiddels achter ons, als over zijn heerlijkheid. En die periode waarin zijn heerlijkheid geopenbaard wordt, ja, dat is nog toekomst. En zo zie je ook weer dat tussen dat lijden en die heerlijkheid dus ook een interval ligt opgesloten, die nu al bijna 2000 jaar duurt. Want de heerlijkheid van Christus is er wel, maar die is niet zichtbaar. Alleen door het geloof, op grond van wat de Bijbel ons daarover leert, kunnen wij iets ontdekken van de heerlijkheid van Christus. En wij als gelovigen, tenminste ik neem aan dat ik voor u allemaal mag spreken als ik zeg wij. Wij kennen inmiddels de heerlijkheid van Christus, niet ten volle, maar wel in die mate dat we zeggen wat geweldig dat ik hem mag kennen. Als mijn persoonlijke verlosser en heer. En wat geweldig dat ik het eigendom mag zijn van de Heer Jezus Christus. Dat ik door hem God mijn hemelse vader mag noemen. Dat ik niet zomaar in deze wereld leef als een mens zoals alle andere mensen. Maar dat ik deel gekregen heb aan die genade. En voor mij, voor ons is dat een rijkdom van genade geworden. En dat ik daarin ook die heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus Christus heb mogen ontdekken. Maar dat allemaal op grond van het woord. En voor zover dat voor mij realiteit is, is dat een geloofsrealiteit. Het is een geloofswerkelijkheid. Ik mag weten, omdat de Bijbel dat zegt, dat de Heer Jezus in de hemel is, zittende ter rechterhand Gods. Bewijs daarvoor heb ik niet. Ik kan het u ook niet laten zien. Want die hemel die is net zo gesloten als het maar enigszins kan. Maar ik geloof van ganser harte dat het zo is. En voor mij is dat heerlijkheid. Als ik zie wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft in zijn volbrachte werk op aarde. Hoe hij gestorven is. Tot een verzoening voor deze wereld. Hoe hij opgestaan is uit de dood. Hoe hij ten hemel gevaren is en zijn plaats heeft ingenomen. Dan zeg ik, wat een heerlijke heiland. Wat een machtige heiland. Wat geweldig om hem te mogen kennen. Maar dat getuigenis, ja, dat is puur op grond van wat ik allemaal lees in de Bijbel. Het zijn allemaal dingen die kun je niet aantonen. Die kun je ook niet wetenschappelijk of hoe dan ook bewijzen. He, maar ja, u weet hoe dat met het geloof gaat. He. De Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 11. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus ook al zie je het niet, dan heb je als gelovige toch altijd bewijs. Daar kun je in de wereld natuurlijk niet mee aankomen. Maar als gelovigen weet je dat het zo is, omdat dat bewijs gestoeld is op het woord van God. En dat woord is de waarheid. En daarom is het zo geweldig om dat woord te kennen en dat steeds beter te leren kennen. Om daarin mee bezig te zijn, om daarin opgevoed te worden. En dan ontdek je ook dat er naast al die na te speuren rijkdom van de Christus in het Oude Testament ook nog iets was wat betrekking heeft op die rijkdom, wat God niet bekend gemaakt had in het Oude Testament. En dat is nu aan de apostel Paulus voorbehouden om dat bekend te maken. Dat in zijn positie in de hemel, dat dat niet alleen voor hemzelf is, maar dat er ook een groep van mensen bij hoort, die genoemd wordt het lichaam van Christus, hij het hoofd en wij de leden, die delen in zijn heerlijkheid. Ja, en ook wat dat betreft is die heerlijkheid nog altijd verborgen. Ook wat ons betreft is die heerlijkheid verborgen. Want wij leven nog altijd als gewone mensen op deze aarde. Mensen van vlees en bloed. Mensen die te maken hebben met een lichaam dat aan de krachten van deze oude aarde is onderworpen. We leven in een tijd waarvan Paulus schrijft in Romeinen 8 dat het de tegenwoordige tijd is die gekenmerkt wordt door het lijden. Nou, ik hoef u daar niks over te vertellen. Als we dat uit ons persoonlijk leven niet kennen, dan kennen we het wel uit het leven van iemand om ons heen. En we zien het ook in de wereld om ons heen. Wat wordt er wat geleden in deze wereld? Heeft allerlei oorzaken en je kunt er van alles van zeggen, maar het is gewoon een feit. En die tegenwoordige tijd van het lijden, daarvan zegt Paulus, die zal niet opwegen tegenover de heerlijkheid die straks over ons wordt geopenbaard. En met andere woorden, die weegschaal die slaat straks helemaal door naar de andere kant. Nu kan die nog gewichtig zijn naar het lijden toe. En voor de een geldt dat meer dan voor de ander. Enfin, u kent het leven wel. Maar in de toekomst zal die weegschaal doorslaan naar de andere kant. En dan zal het een heerlijkheid zijn. Christus wordt geopenbaard in heerlijkheid. En de gemeente, het lichaam van Christus zal in heerlijkheid worden geopenbaard. Het volk van Israël zal deel krijgen aan die heerlijkheid. De voor Israël bestemde heerlijkheid. Als hoofd der volkeren op deze aarde. Laten de Arabieren het maar niet horen. Maar daartoe heeft God het volk bestemd. En de profeet Jeremia, daar staat ook dat de Heer zegt, juicht om Israël, het hoofd der volkeren. Ja, zo zal het zijn in de toekomst. En ook deze wereld, ook deze, de volkeren in de wereld. Heel de aarde, zeggen de profeten tot tweemaal toe, heel de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals de wateren die de bodem der zee bedekken. Nou, u bent vast wel eens op de bodem van de zee geweest, of niet? Nou, en met dit weer kun je er ook makkelijk een keer doen. Ja. Ja, u denkt misschien van, nee, dat is voor mij niet meer helemaal naar. Je denkt er van alles bij. Nee, maar het is heel simpel. Hè? Je gaat gewoon naar Scheveningen toe. En je gaat een paar meter het water in. En dan, dan ben je op de bodem van de zee. Ja, toch? Zo moeilijk is het allemaal niet. Nee. Nou nee, maar als je boven blijft, dan sta je ook op de bodem van de zee natuurlijk. Maar als je wel kopje onder gaat, hè, dan kom je onder het water en dan kijk je naar die bodem. Hè, en ik heb dat zelf gecontroleerd.
Ja, kun je het wel geloven?
Ja, je kunt wel geloven. Want dan vind je geen droog plekje meer. Dat is heel typisch. Hè? Of je nou links kijkt of rechts kijkt, als je onder water bent en je kijkt naar de bodem, het is allemaal nat. Het is geen droog plekje. Vind je dat niet een prachtig mooi beeld? Dat de Heer zegt, zo vol zal de aarde zijn van de kennis, van de heerlijk, zoals de wateren die de bodem van de zee bedekken. Dus er zal in de toekomst, broeders en zusters, nergens in de wereld ook nog maar één plekje zijn Of je nou naar de verre binnenlanden van Afrika of weet ik waar naartoe gaat. Of naar de Noordpool of de Zuidpool. Zeg het maar. You name it. Hè? Overal heeft men kennis van de heerlijkheid van de Heer. Ja. En er zijn er nog een heleboel mensen die zitten vreselijk benauwd te denken aan waar het naartoe moet met deze wereld. Nou, hier gaat het naartoe. Uiteindelijk. Hè? En hoe diep het dal is voordat het daar naartoe komt, ja, dat weet ik ook allemaal niet. Maar uiteindelijk komt het daar terecht. En wat een voorrecht dat wij nu vandaag al, omdat we het woord van God kennen en geloven, ja, iets mogen ontdekken van die heerlijkheid. Hè? En zelfs de rijkdom van de Christus, die niet na te speuren was in de Oudtestamentische schriften, die is door de apostel bekendgemaakt. En dan staat er, eens even kijken, en allen te verlichten, hè, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Hier staat het woord gemeenschap. Er zijn vertalingen die hebben het woord bedeling hier staan. En dat komt omdat in de originele handschriften er een beetje verwarring is over welk woord er nou in de grondtekst staat. In sommige handschriften daar staat het woord oikonomia en dat betekent huishouding of bedeling. En in sommige handschriften staat het woord koinonia. U ziet wel, dat ligt heel dicht bij elkaar, alleen dat betekent bediening of gemeenschap. Nou maakt het ook niet zo heel veel uit, dat wil zeggen, als je dat geheimenis kent, dan betekent dat ook dat je, dat je weet dat er gemeenschap is aan dat geheimenis, dat er een bediening is in verband met dat geheimenis. Dus ik laat het ook maar even staan zoals het hier staat. En dat is door de eeuwen heen staat er verborgen geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat, hè, waarom is dat nou altijd verborgen geweest? Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. En daar heb je die overheden en die machten in de hemelse gewesten. Dat woordje door, wat hier staat, door de gemeente. Ik moet zeggen dat ik de NBG 51 vertaling duidelijker vind. Want die hebben namelijk vertaald met door middel van. Ik weet niet of iemand nog een NBG heeft hier, zal er niet. Ja, staat er, hè? Door middel van. Ja. En dat is volstrekt in overeenstemming met de grondtekst. En want er staat namelijk het woordje dia, en dat kun je, dat betekent door in de zin van, door middel van. Met andere woorden, de gemeente is hierin niet zelf actief. He, want dan, als dat zo was, dan had het voor de hand gelegen dat er het woordje hypo gebruikt was. Dat kan je ook vertalen met door. En dat heeft dan vaak betrekking op de activiteit van iets of iemand. He. Kan ik daar even snel een Nederlands voorbeeld. De spijker is door mij in het hout geslagen. Nou, daar kun je toch alles bij voorstellen. Je ziet mij met een hamer staan. En een stuk hout en een spijker. En door mij is die spijker. Ja. Maar je kunt ook zeggen dat die spijker door de hamer in het hout geslagen is. Alleen dan is die hamer niet het actieve voorwerp, maar het instrument waarmee dat gebeurd is. Door middel van de hamer. Nou ja, zo moet je ongeveer dit ook zien. He, dus daarom vind ik het in de NBG wel mooi vertaald. He, opdat nu door middel van de gemeente. He, dus de gemeente is daarin het instrument. Een middel. Aan de overheden en machten de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Ik zeg dit even met nadruk. Omdat er natuurlijk ook gedachten zijn. Vooral binnen het evangelisch christendom. Maar ja. In het orthodoxe christendom eigenlijk ook wel, alleen dan wordt het allemaal anders geformuleerd en is niet zo gauw herkenbaar. Maar dat de gemeente de strijdbijl zou moeten opnemen tegen de overheden en de machten. Snap je? Maar dat is dus niet de bedoeling. Dat leert de schrift ook niet. Ook niet wat betreft de gemeente, maar überhaupt niet. Want die strijd die wordt uiteindelijk door de Heere zelf opgenomen en ook beslecht. En de gemeente is niet een, zeg maar, een orgaan waarvan God wil dat wij met z'n allen als gelovigen, hè, dat wij zeg maar de bokshandschoenen aantrekken en eens even een stevige partij gaan knokken met de tegenstander, dat moet je vooral ook niet doen, want dat verlies je. Daartoe zijn wij niet capabel. Bovendien, God wil dat ook niet. Ik hoef u maar te herinneren aan één gelijkenis in Matthäus Evangelie, waarin dat eigenlijk een soort wat uitdrukking komt. Dat is de gelijkenis van het kruid en het onkruid. Weet je nog? Waarin de Heer zegt, laat beide tezamen opgroeien. Tot wanneer? Tot de oogst. En de oogst in Matthäus Evangelie wijst op de voleinding der wereld en de voleinding van de aion. Dat is die toekomst waar we het net over hadden. Wanneer God de draad met Israëls geschiedenis weer opneemt. En het kwaad, dus de overheden en de machten onder aanvoering van de Satan, de tegenstander, wordt in die tijd, we hebben het dan ook over de wederkomst van Christus uiteraard, pas beslecht. En dan wordt de macht van de duisternis wordt uitgeschakeld. De Satan wordt uit de hemel geworpen en gebonden op aarde. En dan komt de Heer om door de adem van zijn mond, met andere woorden door zijn woord, hè, door zijn machtswoord, hè, op een, ja, eigenlijk door de kracht van Gods geest, zal de tegenstander worden uitgeschakeld. Alleen het punt is dat, en daar heeft dit mee te maken, dat de gemeente, de uitroeping van de gemeente, alles te maken ook heeft met die overheden en de machten in de hemelse gewesten. Want die gemeente, dat lichaam van Christus, heeft namelijk de plaats toebedeeld gekregen in het plan van God. Met Christus, om te zitten in zijn troon. En dat is een plaats die heeft de tegenstander ooit willen hebben. Weet je nog? In Jesaja 14 kun je er iets over lezen bijvoorbeeld. Hè? Dat hij zichzelf wilde verheffen. En dat hij zich aan de Allerhoogste gelijk wilde stellen. Dat hij zijn troon dus eigenlijk boven alle anderen wilde plaatsen enzovoort. Maar ja, dat was hoogmoed. En de Heer die heeft dat verhinderd. En dat is uiteindelijk ook aanleiding geworden tot zijn val. Maar er is wel een plaats daar bij God in de hemel, in zijn troon. En die had God gereserveerd voor een groep van mensen die in de Efezebrief genoemd wordt de gemeente, het lichaam van Christus. Broeders en zusters, ik ga er niet al te diep op in nu. Misschien kom ik er later nog een keer op terug. Ik weet niet, aan het eind van de wapenrusting misschien. Maar daar heeft de apostel Paulus zelf ook wel notie van gehad. En die wist er ook van. En dat is ook een van de redenen waarom hij zo'n zware strijd te voeren had. Want die boodschap over het lichaam van Christus, dat is niet zomaar even een stuk evangelie dat verkondigd wordt. Maar dat heeft ook alles te maken met, ja, de vervulling van Gods plan. Namelijk dat die gemeente deel heeft aan de plaats die God aan zijn zoon gegeven heeft. De zoonplaats, zo wordt het in Efeze 1 genoemd. En dat de overheden en de machten eigenlijk daardoor bepaald worden bij de heerlijkheid van die gemeente. En gelovigen die dat niet hebben verdiend, die dat niet hebben gezocht, die zichzelf daar niet naartoe hebben uitgestrekt, maar die nu door de openbaring van Gods woord tot ontdekking komen hoe geweldig zij gezegend zijn in Christus Jezus in de hemelse gewesten. En dat zijn geweldige dingen. En dat lichaam met Christus, dat mag delen in de positie, in, als je hoofdstuk 1 leest, en daar staat ook dat, dat gaat weer over Christus in eerste instantie, in vers 20, dat God een geweldige kracht heeft gewerkt. Hè? Laat ik even vers 19 beginnen. Daar spreekt hij over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte zijner macht. Dat zijn woorden die we net lazen in Efeze 6. Hè? Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, daar wordt hier ook over gesproken, over zijn kracht en de sterkte van zijn macht, die hij namelijk gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus zover reikt die kracht en die macht van God, dat hij zelfs zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. En staat er, dat niet alleen, en aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. He, dus spreekt niet alleen maar over de opstanding van Christus uit de dood, maar ook over zijn verhoging en zijn plaatsnemen ter rechterhand van God in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht. En daar heb je die overheden, die machten ook weer. He. En heerschappijen, elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. He, dus niet alleen in deze aion waarin wij leven, maar ook in de toekomstige aion. En hij staat er, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Het blijkt dus uit dat die gemeente deelt in het hoofdschap boven alles wat is. In het Oude Testament daar staat dat God het hoofd is boven alles. En hier wordt hetzelfde gezegd van de Heer Jezus Christus. Maar dat komt omdat hij die positie in de rechterhand van God heeft ingenomen. Want die uitdrukking gezeten ter rechterhand Gods betekent eigenlijk dat hij gezeten is in de macht van God. In de positie van de Allerhoogste. En dat wordt in Jesaja 14 gezegd over de morgenster, hè, de lichtdrager, die wilde eigenlijk zichzelf verhogen en zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Maar dat was niet Gods bedoeling, was Gods plan niet. Integendeel. God heeft hem daardoor ook geoordeeld, veroordeeld. Nee, maar de gemeente heeft deel gekregen, het lichaam van Christus, aan die positie die Christus heeft ter rechterhand Gods. En dat is iets bijzonders, dat gaat ons verstand ook verder te boven. En het is de bedoeling uiteraard dat wij als gelovigen ons ook, en daarvoor ja, hebben we ook deze brieven ontvangen, daarin verdiepen en op die manier ook toegerust worden om de Here te dienen. Want ja, de boodschap van dat geheimenis waar het hier over gaat in de Efezebrief en de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus en de kennis daarvan heeft natuurlijk ook een praktische uitwerking in het denken en in het leven van de gelovigen van nu. Ja, er staat in Efeze 4 bijvoorbeeld in vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Here. He, ik zei al, Paulus schreef dit in zijn gevangenschap te Rome, Handelingen 28. Maar hij ziet zichzelf dus als een gevangene in de Here. Roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. He, betekent eigenlijk in overeenstemming met die roeping. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door of in, staat er letterlijk, de band van de vrede. En dan staat er een dubbele punt, want het wordt verklaard. Eén lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. He, nou ja, goed, en naarmate je de Bijbel bestudeert, kom je steeds meer onder de indruk van die roeping en die bestemming die God gegeven heeft aan de gemeente, het lichaam van Christus. En dat maakt ook dat je de dingen heel anders gaat zien dan de mensen om je heen. En met name de mensen in deze wereld die God niet kennen. Lees maar in vers 17 van hoofdstuk 4. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Here. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. De heidenen, dat is een uitdrukking die betrekking heeft op de volkeren. Op degenen die ja, tot die heidenen, tot die volkeren behoren. Mensen die God niet kennen. En Paulus die schrijft dat het de bedoeling is dat gelovigen niet wandelen zoals andere heidenen. Namelijk staat er in de zinloosheid van hun denken of ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Hier beschrijft Paulus eigenlijk de toestand van de mens zoals die is en leeft in deze wereld. En de mens die God niet kent. Die is... Ja, in zijn denken is die ijdel, is die zinloos. Dat wil zeggen, Die mens denkt wel van alles en nog wat, maar ja, het leidt uiteindelijk nergens toe. Hij is verduisterd in zijn verstand. Waarom? Omdat hij namelijk niet verlicht is door Gods geest. En om verlicht te zijn door Gods geest heb je het woord van God nodig. En heb je ook geloof in het woord van God nodig. Want wat zegt de psalmist? Misschien is dat wel de allerbekendste tekst uit de Bijbel. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En, zie je, ik ken hem allemaal, hè? En een licht op mijn pad. Ja, dat is prachtig mooi, maar dan moet je dat woord wel lezen. Dan moet je het wel bestuderen. Hè? Als het pikken donker is, dan is het prachtig dat je een zaklamp bij je hebt. Maar als je hem niet gebruikt, blijft het gewoon donker om je heen. Ja, en zo is het met de Bijbel ook, met het woord ook. En broeders en zusters, hoeveel gelovigen, hoeveel christenen zijn er niet, ja, die daar eigenlijk geen benul van hebben. He, als je tegen ze zegt van ja, ik ga vanavond naar Bijbelstudies, en dan kijken ze je aan als ze water zien branden. He, dat is ook wel knap trouwens hoor. He, maar tegelijkertijd weet je ook dat het niet kan. He, dus dat woord bezitten, dat is één ding. Het woord bestuderen en verstaan, dat is natuurlijk een tweede. En dat is waartoe de apostel oproept. En dat doet Paulus niet alleen, dat doet God door het hele woord heen. Dat zei hij ook wel tegen Israël, hè, door de profeten. En dat zei de Heer Jezus Christus ook al toen hij op aarde was, onder zijn volksgenoten, onder Israël. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren en het ook doen. Hè? En daar komt Paulus uiteraard, is daar geen uitzondering op. En in de mens van deze wereld, de heidenen, hè, daar heerst onwetendheid door de verharding van hun hart. Met andere woorden, daarbij speelt de zonde een rol. He, en dat is, ja. Wat dat betreft zijn wij zulke bevoorrechte mensen. Ik weet niet of u zich daar wel van bewust bent. Maar af en toe is het wel goed om je dat even. He, dat de mensen in de wereld kunnen zo bezig zijn met van alles. Nou was er onlangs, ik geloof dat 2 weken geleden of zo, toen kreeg ik ineens een berichtje kwam er langs. Ja, ik lees ook lang niet alles meer, want het is zoveel wat je tegenwoordig leest met die in het informatietijdperk. En dan kwam er een beetje dat de wetenschappers hadden het nu vastgesteld. Wat? Nou, dat de mens van nature goed is. Ja, dat had Freud in het verre verleden ook al gezegd natuurlijk. Hè? En daar is een hele tijd lang is daar onze samenleving een beetje van hout op de botel geweest. Zover zelfs dat als iemand een moord gepleegd had, dan gingen ze naar hem toe en dan zeiden ze, joh, wat voor jeugd heb jij eigenlijk gehad? Hè? In plaats van hem een draai om de oren te geven, zeggen, waar ben je mee bezig? En je kon meemaken dat iemand die een moord gepleegd had, dat het eigenlijk de schuld was van de juffrouw van de kleuterschool. Ja, nou zeg ik het even heel gechargeerd, hè? Want daar is die verpest. Nou, ik geloof best dat een mens in zijn leven verpest kan worden. Maar de Bijbel leert dat de mens van nature, zoals die geboren wordt in deze wereld, niet goed is. In zonde ben ik geboren, schrijft David. In ongerechtigheid heeft mijn moeder mij ontvangen. Het kan ook andersom zijn, dat weet ik even niet. Maar daarmee geeft hij eigenlijk aan de situatie van de mens zoals die is in deze wereld komt. Want hij draagt namelijk in zich mee de zonde. De zonde die in Adam openbaar geworden is, ja, die is in alle mensen doorgegaan. En als gevolg van de zonde ook de dood. En zolang mensen nog altijd de gewoonte hebben in de wereld om ons heen om te sterven, weet u tenminste zeker dat er nog altijd sprake is van zonde. Want het loon wat de zonde geeft is de dood. Zo simpel is dat. En dan zie je dat men altijd weer probeert eigenlijk om dat woord van God, of dat nou bewust gebeurt of onbewust, hè, dat laat ik nog even in het midden, ik ken die wetenschappers ook niet persoonlijk, maar dat is natuurlijk wel iets waar de tegenstander mee bezig is, altijd maar weer bezig is om dat woord van God te ondermijnen. En dat is net zoals dat gedoe wat je tegenwoordig ook zo vaak hoort, hebben ze weer een nieuwe planeet ontdekt. Heb je het ook meegekregen? Hebben ze een nieuwe planeet ontdekt? Ja. Nou, geweldig joh. Nog eentje, hè? Er zijn er al zoveel miljard als je het moet geloven. En dan komt er nog eentje bij. En dan staat er notabene zo'n wetenschapper op de televisie, die wordt dan geïnterviewd. En die zegt met droge ogen, ja, niet dat we hem al hebben gezien. Nee, maar ze hebben een andere planeet gezien en die geeft allerlei trillingen. En die, door die trillingen kun je eigenlijk afleiden dat er een planeet naast is. Nou, daar moet je ook echt wetenschappen voor zijn om zoiets te geloven. Ja. Maar dat zou een planeet zijn die heel sterk lijkt op de aarde. En nou, ik ga toch eens vragen. En wat hoor je nou altijd als we het hebben over Mars? Als we het hebben over andere planeten en weer een andere planeet. Waar zijn ze dan naar op zoek? Water. Water. Want water betekent leven. En waarom zijn ze daar zo op naar op zoek? Waarom zijn ze daar nou zo naar op zoek naar dat water? Waarom geven ze zoveel miljarden uit om dat te onderzoeken? Broeders, zusters, er is maar één oorzaak. Omdat men niet wil geloven wat de Bijbel zegt in Genesis 1 vers 1. Waar staat, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat niet! Dus ze hopen maar dat ze toch een keer een planeet tegenkomen waarop water is. Zodat er misschien leven is. En ze uiteindelijk kunnen zeggen, zie je wel, zo is het leven ontstaan. Denk erom dat de tegenstander daar, ja, daar constant mee bezig is. Hè? Altijd maar weer om de ordeningen van God, om het woord van God aan te vallen en te ontkrachten. Hè? Dat is met alle dingen zo. En daarom, ja, Paulus die is gewoon heel duidelijk. Die zegt van ja, die heiden, die mensen, die zijn verduisterd in hun verstand. Ze zijn ook vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen heerst. Kijk, en dan maakt het helemaal niet uit of je zoveel titels voor je naam hebt, maar als je God niet kent, als je niet in relatie staat met God, want dat is het allereerste begin wat belangrijk is, ja, dan ben je altijd onwetend in je verstand. En dan kun je wel verstand hebben van een heleboel dingen hier op aarde, maar dan wil dat zeggen dat je de waarheid feitelijk niet kent. En de waarheid die is alleen maar te vinden in de Bijbel. En dat is zo belangrijk dat je daar ook besef voor hebt. Ja, en dan zeg ik nogmaals, dan ben je eigenlijk zo bevoorrecht dat je dit soort dingen allemaal vanuit de schrift mag weten. En dat je ogen geopend zijn. En dat God je ook de mogelijkheid gegeven hebt om door die geopende ogen steeds meer en meer van hem te leren kennen. En van hem te onderzoeken. Goed, we gaan langzaam even terug naar Efeziërs hoofdstuk 6. Ik heb even wat inleidende woorden gesproken. En het feit dat je dat woord hebt en dat mag onderzoeken, dat is ook belangrijk. Want ja, je leeft eigenlijk als gelovige in een godenvijandige wereld. Een wereld die bestuurd wordt door de tegenstander. In 2 Korintiërs 4, daar zegt Paulus dat Satan de god van deze eeuw is. Hè? De god van deze aion. Daar heb je ook weer zoiets, hè? Kijk, de God die tegenwoordig gediend wordt door mensen in de wereld, onder welke naam ook, dat is niet de God van hemel en aarde, dat is niet de Vader van onze Heer Jezus, dat is de God van deze eeuw. Vergis je niet. En daarom, het is ook zo, en dan kan je zien hoe de mens is afgedwaald, want zelfs tot in diep kerkelijke kringen aan toe, zijn er allerlei mensen, ook voormannen, die zeggen gewoon, ja, we moeten toch zien dat we een beetje vrede krijgen met die moslims. Want ja, zij dienen tenslotte dezelfde God als wij. Nee dus. En ik wil graag vrede houden met moslims. En het liefst ook met alle mensen. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Maar dat doe je niet door zogenaamd te zeggen dat hun God onze God is. Dat is niet zo. Volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel zijn alle goden van de volkeren, Psalm 96, afgoden. Punt. Kijk, of ik dat nou leuk vind of niet, dat zegt de Bijbel. En hoe groot die God ook voor mensen is, en onder wat voor naam die God zich ook manifesteert, allemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat je weet dat er één God is, God, zoals Paulus hem ook noemde in Efeze 3, de schepper van alle dingen. En degene die de God van Israël is, de God van Abraham en Isaac en Jacob. De God die zich in zijn woord in de Bijbel openbaart. En dus laat je ook wat dat betreft nooit op een dwaalspoor brengen of zo aan de kant zetten. Want zo leert de Bijbel het nou eenmaal. Maar goed, ondertussen zijn al die afgoden onder welke namen zij zich ook manifesteren. Ja, natuurlijk allemaal exponenten eigenlijk van die ene God die daarachter zit. Namelijk de God van deze aion. Zo wordt hij gewoon letterlijk genoemd. De Satan. En zo kun je dus meemaken dat miljoenen en miljoenen mensen in deze wereld, wetend of onwetend, eigenlijk gewoon de Satan aanbidden. Hebben geen notie, zijn onwetend. En dat is natuurlijk in en in triest, laten we dat ook vaststellen. En als we de gelegenheid hebben om daar iets over te zeggen, dan moeten we dat ook vooral doen. Maar dat zijn de feiten, dat is de wereld waarin we leven. En in dat opzicht moet je natuurlijk ook goed beseffen dat als je een kind van God bent. En je hebt je verdiept in de waarheden van Gods woord. En je bent daarmee bezig en je groeit daarin. Dan groei je steeds meer in die waarheid. Ja, des te groter wordt het contrast met de wereld om je heen. Dat is nou eenmaal het logische gevolg van. Dat kan ook niet anders. Jij leert steeds meer de dingen zien zoals de schrift ze leert. En daarmee komt er een steeds grotere verwijdering met de wereld om je heen. En dat kun je in op alle terreinen van het leven en van de samenleving kunnen doortrekken. Hè? En dat betekent wel dat je uiteindelijk leeft op een godenvijandige wereld. Want heel deze aarde behoort tot het rijk van de tegenstander. Hè? Alle koninkrijken der aarde behoren de Satan toe. Hè, daar kwam die ook mee toen die de Heer Jezus verzocht in Lucas 4, weet je nog? Mij zijn alle koninkrijken van deze wereld gegeven. En de Heer Jezus ging er niet tegen in. De Heer Jezus zei niet van Satan, je liegt, kom op, zeg. Nee. Want de Heer Jezus wist dat dat zo was. En hij zegt, en als je mij nou aanbidt, zal ik je al die koninkrijken geven. Want ze zijn mij gegeven. Ze behoren mij toe. Maar de Heer Jezus liet zich niet verleiden. En hij heeft de Satan niet aanbeden. Integendeel. Hij hield vast aan het woord van God. Maar het laat wel zien dat inderdaad deze wereld onderworpen is aan de macht van de tegenstander. En vergis je niet in zijn macht, in zijn heerschappij. En daarom, kijk, mensen kunnen zeggen, ja, ik geloof in God, weet je wel. Ja, maar dat zegt nog helemaal niks. De vraag is, in welke God geloof je? En je kunt meemaken dat mensen wel in God geloven, maar van Jezus niks moeten hebben. Ben je er wel eens tegengekomen? Ik wel. Nou ja, dan klopt er dus iets niet, hè. Dan zie je het alweer. Onwetendheid en wat die meer zijn. En dus dat is belangrijk dat je beseft dat als je in het woord van God bezig bent. En ook deze geweldige, heerlijke waarheden tot je mag nemen. Ja, dat je daarmee ook vreemdeling bent eigenlijk op deze aardbodem. Omdat je leeft in een wereld die onderworpen is aan de tegenstander. En ik heb net al gezegd, hij wilde die plaats, die zoonplaats, die wilde hij hebben. Hij heeft zich daarnaar uitgestrekt. Maar heeft hem niet ontvangen. En de gemeente is nou juist het lichaam van Christus dat die plaats van de Heer wel heeft ontvangen. En dan zegt Paulus aan het einde van al dat heerlijke wat hij dan meegedeeld heeft. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En met andere woorden, zoek je kracht en je macht in de Heer. Niet in jezelf. En verwacht het niet van jezelf. Verwacht het van hem. Geef je over aan hem. Laat je leiden door hem. Buig voor hem. Verootmoedig je voor hem. Dit zijn allemaal woorden die we in de Bijbel ook tegenkomen. En dat is eigenlijk wat Paulus met zoveel woorden hier ook zegt. En zegt hij, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Bedenk wel, broeders en zusters, het gaat hier dus om het praktische leven. Hè? Het praktische leven. Want bedenk wel, in de Colossensebrief, daar staat bijvoorbeeld dat we bevrijd zijn uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En die positie die God aan de gemeente, het lichaam van Christus gegeven heeft, in hem, die hemelse positie, weet je, daar kan Satan niks aan doen. Paulus schrijft zelfs in Colossense 3, uw leven is verborgen met Christus in God. Daar kan hij niet bij komen. Je moet goed bedenken dat het werkterrein van de tegenstander zich altijd bevindt in de oude schepping. Niet in de nieuwe. In de nieuwe schepping heeft Satan geen zeggenschap meer. Zijn gebied reikt tot het uiterste van de oude schepping. Als het gaat om de nieuwe schepping, daarin is geen plaats voor de tegenstander. En dat is natuurlijk met ons, met u en met mij zo. Ja, wij leven hier in dit lichaam, op deze aarde. En ik zei net al, dat betekent dat we enerzijds dus deel hebben aan deze wereld, aan deze oude schepping. Ons lichaam is ook nog altijd een oud, onverlost lichaam. Hè? Dat hoef ik ook niet van te vertellen. Maar tegelijkertijd zegt Paulus in 2 Korinther 5, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. En dus in Christus behoor je tot die nieuwe schepping. Ja, in je vlees, zoals je bent in het lichaam hier op aarde, ben je nog altijd onderdeel van die oude schepping. En leef je op dit terrein, hè, het terrein waarover de Satan heerschappij heeft. En daarom heb je dus in de praktijk van het leven, zegt Paulus, een wapenrusting nodig. En hij noemt dat hier de wapenrusting van God. En dan kan je dat op twee manieren interpreteren natuurlijk. Je kunt zeggen de wapenrusting van God in de zin van de wapenrusting die van God afkomstig is. En dat is prima. Maar de wapenrusting van God, dat kan ook nog iets betekenen van de wapenrusting die God zelf heeft. Snap je? Lees maar in Jesaja hoofdstuk 59. Want God heeft namelijk zelf een wapenrusting. Jesaja 59. In dit hoofdstuk gaat het om de vraag van ja, is God bij machte om te verlossen of niet? En dan begint dit hoofdstuk ook van, zie de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat hij niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God enzovoort enzovoort. En dus dat verschijnsel dat contact met God er niet is of in ieder geval ook slecht contact is, dat ligt niet aan God. Nee, dat ligt aan de mens, aan zijn ongerechtigheid. Nou, dan gaat het hele hoofdstuk zo door. Ik ga dat niet allemaal met u lezen. Maar dan blijkt ook, en dat gaat natuurlijk in de eerste plaats om het land van Israël, hè, in Jesaja, dat in het hele land ook geen recht meer gedaan werd. Het recht was ver te zoeken. En dat is kenmerkend voor een samenleving die zich van God heeft afgekeerd, daar leidt het recht onder. En dan staat er, waar zal ik beginnen, even in vers 14 begin ik dan maar, van Jesaja 59. Daarom is het recht teruggeweken en de gerechtigheid blijft verre staan. Dus recht en gerechtigheid wordt er niet meer gedaan. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. He, dus ook de waarheid staat onder druk. En ja goed, aan de ene kant is dat logisch. Waarom? Omdat de wereld onderworpen is aan de tegenstander en hij wordt genoemd in Johannes 8 de leugenaar. De vader van de leugen. Leugen regeert de wereld. En dan moet je dus niet vreemd opkijken dat in die wereld waarin de leugen regeert, de waarheid onder druk staat. En dat heeft nog niet eens te maken met christelijk of onchristelijk of zo. In het algemeen is dat ook zo. Ik las gisteren nog van iemand in de zorg, een mevrouw. Die had dan op een gegeven moment aan de bel getrokken. Omdat er allerlei misstanden plaatsvonden enzovoort. En in plaats dat ze zo iemand nou op het podium zetten en zeggen van nou, daar hebben we tenminste wat aan. Wat gebeurt er dan? Wordt zo iemand ontslagen? Kan iemand wel gaan? Iemand die jarenlang trouw mensen verzorgd heeft en zich ingezet heeft, die kan wel gaan. Zo gaat het met klokkenluiders tegenwoordig, hè? Ja, want je brengt de waarheid aan het licht. Nou kijk, dat heeft niks met kerk of geloof te maken of zo. Dat is puur gewoon in de wereld gebeurt dat. Daarin staat de waarheid altijd onder druk, omdat de leugen regeert. Nou, dat is hier ook zo. De waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. Ja, vers 15, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. Nou, hè? Beroofd van inkomen en werk, als je het even over die vrouw hebt, die ik bedoel. En dan staat er, en de Heere zag het. En het was kwalijk in zijn ogen, dat er geen recht was. En omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Want er was geen voorbidder. En daarom bracht zijn arm hem heil. En zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. En dan staat er. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. En zette de helm van het heil op zijn hoofd. Dus dat wordt hier gezegd van de Heere. En dus de Heere die doet als het ware een wapenrusting aan. En waarom doet hij dat aan? En er staat ook, het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in naijver als een mantel. Dus de Heere die kleedt zich in gerechtigheid, helm van heil, een gewaad van wraak. Waarom kleedt hij zich? Omdat hij het opneemt voor degene die onrecht aangedaan wordt. Voor degene die te lijden heeft onder het afwezig zijn van de waarheid. De Heere die neemt het voor hen op. Hier heeft het te maken met het oordeel wat de Heere voltrekt. En daarvoor trekt hij zijn wapenrusting aan. Nou, dat moet je even in je achterhoofd houden. Gaan we terug naar Efeze 6. Ja, als Paulus hier dus zegt, en ja, het zou best kunnen dat hij daar ook aan gedacht heeft, want er staat in Jesaja 59, dat hij zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Alleen, nou is het niet aan ons om wraak te oefenen, zoals God in Jesaja 59 doet, en de strijd aan te gaan met de tegenstanders, daarover gaat het in Jesaja 59. Nee, Paulus zegt, doe die wapenrusting van God aan, opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus dit is niet om aan te vallen, maar om stand te houden. Eigenlijk een verdediging. Hè? Zoals je bij wijze van spreken, ja, stom voorbeeld, een regenjas aantrekt, omdat je je wilt beschermen tegen de regen. Hè? Er is geen mens die een regenjas aantrekt met de gedachte van, nou zal ik eens even zorgen dat die regen ophoudt. Nee. Het regent en daar kun jij verder ook niks aan doen. Alleen ja, als je zo in je hemdje blijft staan, word je... Ja, je kunt ook nat worden trouwens als het mooi weer is. Merk ik. U ook? Ja. Dus het hoeft niet eens te regenen om nat te worden. Nou goed, weer een andere vraag. Maar begrijp je een beetje de bedoeling? Het is een heel simpel voorbeeld, maar het komt er wel op neer. Hè? Je doet zo'n regenjas aan of je doet een paraplu op. Hè? Omdat het regent en je wilt je daartegen beschermen. Ik wil eigenwijs zijn en zeggen, nou dat doe ik niet. Nou ja, wat je zei, kletsnat. Zo zeggen jullie dat, hè? Kletsnat, ja. En zo zegt Paulus ook, doe de wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de verleidingen van de duivel. Hè? Dus bedenk wel, broeders en zusters, het is de wapenrusting van God. Hè? God zelf had een wapenrusting, maar het is ook de wapenrusting die God beschikbaar stelt. En dat is ook belangrijk dat je dat weet. Dat je dus niet op zoek hoeft naar een eigen wapenrusting. Het gaat om de wapenrusting van... In de Bijbel is er een prachtig mooi voorbeeld. Hè? Ja, ik ben altijd een beetje lach als ik eraan denk. Maar dat is David. Weet je nog dat David op een gegeven moment naar zijn broers ging. En dat hij die reus zag staan daar. Hè? En die schold en die tier en die vloekte enzovoort. Die zette daar dat hele leger van Israël voor schut. En hij hief zijn vuist op tegen de hemel. En David die wist niet wat hem hoorde. Hè? Die dacht van, wat is dit nou joh? Maar die gasten, die Israëlieten, die soldaten, die dorsten het niet op te nemen tegen die Goliath. Dat was ook een reus van een kerel. En goed. Ik ga een lang verhaal niet helemaal herhalen. Maar u kent de geschiedenis. Want David, die gaat die reus wel tegemoet. Hè? En op het moment dat hij zich beschikbaar stelt, hè, bij Saul, die koning was op dat moment nog. Ja, wie is dat eigenlijk, die David? Ja, dat is de zoon van die en die. Oh, nou ja, goed. Weet je wat, haal mijn wapenrusting maar op en doe hem dat maar aan, weet je wel. Dus daar moet je voorstellen, Saul was een grote kerel, hè? Staat in de Bijbel. En David, daarvan heb ik het idee dat hij niet zo groot was, maar die krijgt dan de wapenrusting van Saul. Weet je wel, dus die doen dat harnas om en die dingen en die helm, weet je wel. En dan staat David daar op een gegeven moment, weet je wel. Hij kan geen kant op. Hè? Misschien, ja. Nou ja, goed. Ik ga er niet meer bij verzinnen dan er ook niet in de Bijbel staat. Maar hij kon geen kant op. Dat is wat er wel staat. En hij legt dan die wapenrusting weer terzijde. En zegt, ja, daar kan ik niks mee bereiken. Nee, het was de wapenrusting van de mens. Daar heb je niks aan. Daar kun je geen kant meer op. En wat was de wapenrusting van God? Een steentje. Een steentje. Hij zocht zich 5 gladde stenen in de beekbedding. En één steen was toereikend om de reus uit te schakelen. Die steen is natuurlijk een geweldig type van. Ja, Christus, uiteraard. Mooi dat je de Bijbel een beetje kent, hè? Nee, maar dat is toch prachtig? Dat is de wapenrusting van God. En zo schakelde David de reus uit. En hij was dan een geweldig type van de Heer Jezus Christus. Zo heeft God de vijand teniet gedaan. Openlijk ontwapend en tentoongesteld. Hoe dan? Wel door zijn eigen zoon over te geven in de dood. Als een zwak mensenkind. Hij hing daar aan het kruis, uitgemergeld en al. Het was vel over been. Hij kon eigenlijk nog nauwelijks op zijn benen staan. En toen hij helemaal uitgemergeld was en dorst had, mij dorst, toen presteerden ze het ook nog om een spons met zure wijn aan te reiken. Oh, wat zijn we toch geweldig sociaal mensen. En zo stierf de Heer Jezus. En toen dachten ze van, zo, daar zijn we vanaf. Nee dus. Maar door het zwakke heen heeft God zijn macht geopenbaard. Want op de derde dag is hij opgewekt uit de dood. En stond hij als de levende. En later schrijft Paulus, dat vind ik zo prachtig mooi in de Korinthebrief. Als de overheden, als de machten dat hadden geweten. Dan hadden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. God bewandelt altijd een andere weg. En zo heeft God ook een wapenrusting voor ons ter beschikking. Om in deze wereld te leven. Een wereld die vijandig terrein is. Een wereld waarin de Satan regeert. Een wereld waarin de leugen je omringt. U zult ook ontdekken, maar daar gaat Hoyt de volgende keer wel verder op in. Dat het allereerste element van die wapenrusting dat genoemd wordt, is dat Paulus zegt, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Daar begint het mee. Met de waarheid. De erkentenis van de waarheid. Nou, dat is de wapenrusting die God geeft. En dan is dat om stand te houden, om niet nat te worden, zeg maar. He? Niet om de vijand te lijven. Eigenlijk is die strijd, broeders en zusters, waar wij in staan, een positieve strijd. Dat klinkt gek. He? Maar wat ik bedoel, lees maar in Judas. Judas hoofdstuk 1. Ja, Judas heeft maar één hoofdstuk. Judas. Want die omschrijft dat zo mooi. En ik denk dat raakt nou precies de gevoelige snaar. Judas zegt namelijk, het is een heel andere brief, een heel andere schrijver. En nou ja, goed, heeft alles te maken met Israël en zo. Maar hij schrijft in Judas, het eerste, Judas 1 vers 3. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. He, dus wat we gemeenschappelijk hebben in het heil, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof. Dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want, zegt hij, en nou verklaart hij dus waarom hij dat zegt. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Dat schrijft de apostel. En als Judas dat schrijft, zegt hij van, ik spoor jullie aan, ik roep jullie op, ik moedig jullie aan om te strijden. En dan zegt hij niet te strijden tegen die mensen. Tegen die goddelozen. Nee, om te strijden voor het geloof. Voor, mooi hè, niet anti, maar voor. Met andere woorden, daar zijn goddelozen. Daar zijn er die de genade in losbandigheid veranderen. Maar doen jullie dat nou niet? Blijven jullie nou staan in die genade? Koester jullie nou dat heil wat je van God hebt ontvangen? En als er miljoen mensen om je heen zijn die zeggen, oh, die God van jou die bestaat niet. Zeg dan gewoon, maar ik geloof wel dat die bestaat. Enzovoort. Het is een positieve strijd. Het is eigenlijk het getuigenis wat we in ons hebben. Ondanks datgene wat mensen doen en wat mensen zeggen, blijven wij trouw aan het woord van God en aan de naam van God. Lees even wat er staat in Openbaring 3. Ook zo prachtig mooi. Dan ben je dus helemaal midden in de eindtijd. Hè? En er staat in Openbaring 3 een brief aan Philadelphia. En daar schrijft de opgestane Heer. En vers 7, Openbaring 3, vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. De sleutel van David. Ook mooi dat David hier nou even weer genoemd wordt. En dan zegt de Heer: ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten. En waarom heeft de Heer die geopende deur gegeven? Want, zegt hij, u hebt weinig kracht. Daar heb je het. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Dus dat is het waar het om gaat. God weet wel dat we kleine kracht hebben. Dat we in onszelf niet in staat zijn om de reus te verslaan. En dan kun je wel een wapenrusting aandoen. En het helpt allemaal niks. Dat red je niet. Nee, je mag gaan staan in de kracht en in de macht van de Heer. En ook al ben je dan zwak en klein. En heb je soms het idee van ja, alsof je vecht als een David tegen Goliath. Nou, dan moet je altijd goed beseffen dat David daarvan de winnaar is en niet Goliath. He, maar u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En zo schrijft Paulus ook in de Efezebrief: doe die wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat woord verleidingen, daar staat in de grondtekst een woord dat wij ook wel kennen eigenlijk: methodeia. Ja, methodes. Methode, dat woord kennen wij toch ook? Ja, zou dat ook gewoon met methode kunnen vertalen? En ik zou denken: ja, waarom niet? Want dat kennen we toch? En want daar gaat het om. Om stand te houden tegen de listige methodes van de duivel. Want de duivel houdt er allerlei methodes op na om mensen te misleiden en te verleiden. He? En dan zijn er allerlei mensen die zeggen dan soms van ja, je moet niet zo bewezen zijn met de dingen van de Satan en zo. Nee, dat snap ik. Maar Paulus zegt ook, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dus je moet wel degelijk weten ook een beetje wie de Satan is, hè. Nou, ik zal je vertellen, ik heb daar een keer een heel artikel over geschreven in Amen, weet je wel, heel uitgebreid. Maar mooi dat ik een paar opzeggingen kreeg, hè. Dan zeggen mensen, ja, je bent zo bezig met de Satan en dat wil ik niet enzovoort en bla bla, weet je wel. Ik zeg mijn abonnement op. Ja, dat zijn de zachtmoedigen onder ons, zeg maar, hè. En ze kwamen niet uit Friesland, hoor. De Kenneth, hè. Nee, maar, weet je, en dan denk ik van, hoezo mag je niet meer bij, hè. Je laat alleen maar zien wat de Bijbel over hem zegt. Achter maar meer niet. He, daarmee geef je hem geen eer of zo. Integendeel. Maar het is wel belangrijk om ook vanuit de Bijbel te zien. Wie is die tegenstander eigenlijk? Wat zijn dan de methoden van de Satan? Ja, Paulus die zegt van zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, ik ben ervan overtuigd dat er een heleboel mensen zijn. Ja, die hebben geen idee. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, misschien hier ook wel. Zet maar eens 10 christenen op een rijtje en laat ze alle 10 een tekening maken van de Satan. Nou, dan zal ik je vertellen, dan krijg je 9 tekeningen. Daar staat een bok op met 2 horens en een heel vies gezicht. Ja, en er zal er misschien eentje zijn die een prachtig mooi engelachtig figuur heeft opgetekend. En die ene heeft het nou precies bij het rechte eind. Want als Paulus over hem spreekt in de Korinthebrief, dan heeft hij het over de dienaren van Satan die zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. En dan zegt hij alsof de dodenmassen zijn. Geen wonder ook, want Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Ja. Dus die bok met die horen zo, laat maar zitten, dat komt allemaal nog. Hij doet zich voor als een engel van het licht. In andere woorden, het lijkt. Ja, dat kan ik hier niet zeggen eigenlijk. Net echt, ja, maar dat is verkeerd, hè? Ja. Bij ons in Holland zeggen we dan, het lijkt net echt. Het lijkt er precies op. Maar het is niet zo. En dat is belangrijk. Die methoden van de Satan, broeders en zusters. Hè, dat, ja, wat zijn die methoden? Nou, ik ga dat niet helemaal uitwerken, maar ik noem even een paar dingen. Twijfel zaaien aan Gods woord. Weet je, dat is het eerste wat hij deed toen met Eva in de hof. God heeft zeker wel gezegd. Oh, dat klinkt zo mooi, hè? Ik denk, ja, God heeft inderdaad gezegd. Ja, hij heeft niet gezegd wat die slang daar op dat moment zei. Maar goed, het klonk wel ongeveer zo. Hè? En dat was een middel om Eva te misleiden. En zo heeft hij, zegt Paulus, laat ook Eva de vrouw verleid. Een van de andere methoden van de Satan is Gods woord verkeerd gebruiken. En verkeerd gebruiken, dat is eigenlijk misbruiken. Hè? Met andere woorden, niet gebruiken voor het doel waarmee God het heeft gegeven. Hè? Nou ja, goed, dat heeft te maken met het onderscheid in de schriften. Hè? Mensen zijn tegenwoordig al dik tevreden, bij wijze van spreken, als ze zeggen, ja hoor, het staat in de Bijbel. Nou, dat is al heel wat. Ja, maar net zo belangrijk is de vraag, waar staat het in de Bijbel? Hè? Want anders dan kun je bepaalde Bijbelteksten lezen en denken dat dat voor jou is. Terwijl dat niet zo is. Ik zag van de week iets voorbij komen op internet, op christelijk informatieplatform, CIP, ik weet niet of het kent toevallig. Maar in ieder geval, er liet een filmpje zien van iemand die had een toespraak gehouden over Matthäus 25, over die minste broeders van de Heer Jezus. Hè? In zoverre u dat aan hen gedaan hebt, hebt u het aan mij gedaan. Ja. En die jongen die hield daar een hele toespraak over die minsten enzovoort, en dat wij verantwoordelijk zijn voor de minsten en zo. Op zichzelf zei die best een hele goede ding, hè. Maar die kunnen ook reactie geven op internet, hè. En dan was er een mevrouw die gaf een reactie onder dat gedeelte. En die zei van, deze meneer is één woordje vergeten. Ik denk, hé, dat is interessant. Dus ik las dat even verder. Ja, zegt ze. Hij heeft namelijk vergeten het woordje mijn. Want in de Bijbel staat, in zoverre u dit aan één van mijn minste broeders hebt gedaan. En die meneer die die boodschap verkondigd heeft, die moet zich gaan afvragen, wie zijn die minste broeders van de Heer Jezus? En dat vond ik zo goed, hè? Ik denk, kijk, daar heb je nou iemand die let op het woord. Die laat zich niet 1, 2, 3 aan de kant zetten. En dan kan het nog zo mooi klinken, zo'n toespraak, maar het klopt niet. Want die minste broeders van de Heer Jezus, dat zijn niet zomaar mensen die het moeilijk hebben of mensen die op straat slapen tegenwoordig. Kijk, dat maakt men er allemaal van. En de bedoelingen erachter vind ik allemaal sympathiek. Daar gaat het helemaal niet om. Maar die minste broeders van de Heer Jezus, ja, dat zijn zijn discipelen. Hè? En ik, nou ja, goed, ik ga dat allemaal niet uitleggen nu. Maar, en dan denk je ineens van, hé, kijk, dat is iemand die laat zich niet zomaar iets, hè, een oor aannaaien. Maar die denkt, nee. Maar dat is een van de middelen van de tegenstander ook. Om mensen gewoon, weet je wel, dat woord van God verkeerd te gebruiken. Oneigenlijk te gebruiken. Geen onderscheid te maken in de schrift. Nou ja, een andere tactiek van de Satan is natuurlijk verdeeldheid brengen onder gelovigen. Hè? Ja. Verdeeldheid brengen onder gelovigen. Nou ja, goed. Nog een andere methode van de Satan, dat heeft hij ook bij de Heer Jezus gedaan, is inspelen op de noden en de behoeften van een mens. En want de Heer Jezus die had 40 dagen in de woestijn doorgebracht in de Satan, en hij kreeg honger. En wat zei de Satan? Zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. Ja. Hij deed een appel eigenlijk op de behoefte die er was. Hè? Maar ja, ook daar trapte de Heer Jezus niet in. En nou ja, dat hoort bij de tactiek van de tegenstander om te appelleren aan de begeerten die in een mens aanwezig zijn. Ja. Nou ja, goed. Zo kun je allerlei methoden van de duivel in de Bijbel ontdekken. En daarom is het belangrijk, broeders en zusters, dat we de wapenrusting van God aandoen. Hè, dus niet om te strijden tegen die machten en overheden in de hemelse gewesten zoals hier staat. Want staat er, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Vlees en bloed zijn gewoon mensen, hè. Want ja, Satan, de duivel, maakt gebruik van mensen. Hè? Hij gebruikt mensen om onwaarheden te verkondigen enzovoort. Hoe dan ook, wie dan ook, waar dan ook. Maar Paulus zegt, realiseer je nou, hè, dat het niet maar gaat om die mens die voor je staat. Maar we hebben een strijd feitelijk tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers. Van de duisternis van dit tijdperk. De kosmokraten staat er. Van de duisternis van deze aion. En dus van deze wereld. Waarvan Satan God is. God is. Hij is de God van deze eeuw. En daar hebben wij mee te maken. Zegt Paulus. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus eigenlijk een geestelijke strijd. En daarom ook een geestelijke wapenrusting. En zij strijden tegen de waarheid en tegen degene die van God zijn. En neem daarom, zegt Paulus, de hele wapenrusting van God aan. En die wapenrusting bestaat dus uit een aantal onderdelen. En die komen overeen dus met die zegeningen van hoofdstuk 1. Eigenlijk is het datgene wat God je gegeven heeft. Aanvaard dat ook. Maak je dat ook eigen. Ga daarin ook staan. Geloof dat ook. Houd daaraan vast. En dan is dat de wapenrusting. Nou ja, daar gaan we op die onderdelen dan verder wel in de volgende Bijbelstudies. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, of de boze dag, dat is deze dag, deze periode waarin we nu leven. En na alles gedaan te hebben, dus die hele wapenrusting aangetrokken te hebben, je moet zeggen, ja, ik pik dit eruit en ik pik dat eruit. Nee, zo'n wapenrusting is compleet. Om stand te kunnen houden. Dus om in het praktische leven ook te blijven staan in de genade waarin God je geplaatst heeft. Standvastig te zijn. En bedenk wel, broeders en zusters, een overwinnend christenleven zul je pas kennen. Als je die wapenrusting ook daadwerkelijk hebt aangedaan. Als je ook in het geloof gaat staan. En ook vasthoudt aan datgene wat God je bekendgemaakt heeft, geopenbaard heeft. Om het tenslotte nog met de woorden van de Heer Jezus te zeggen. Zalig zij die het woord van God horen en het ook doen, het ook in de praktijk brengen. En zij zullen daarmee zichzelf een wapenrusting verschaffen, een wapenrusting van God tegen de aanvallen en de listen van de tegenstander. Goed, tot zover.